We gaan met elkaar lezen een stuk uit Galaten 4. Galaten 4. Galaten hoofdstuk 4. En we beginnen te lezen bij vers 16. Galaten 4. En we beginnen te lezen bij vers 16. En daar staat: ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u, maar ze willen ons uitsluiten, opdat u zich voor hen zou beijveren. Nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed, en niet alleen als ik bij u ben. Mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Ik wilde echter wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, één van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven: wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart. Breek uit in gejuich en roep, u die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Tot zover. We hebben de vorige keer, broeders, zusters, lieve vrienden, stilgestaan bij het eerste gedeelte over de volheid van de tijd, dat de Heer Jezus geboren is uit een vrouw, geboren onder de wet, om de geplaatste onder de wet vrij te kopen, zodat zij Abba Vader kunnen roepen. En toen hebben we ook gekeken naar het feit dat wij dezelfde geest bezitten en dat wij door die geest ook de wil van de Vader kunnen en mogen doen. En we zijn geëindigd met de koperen slang. We hebben een vergelijking gemaakt met de wet, dat sommigen de wet ook als een koperen slang hanteren. Maar we hebben toen uit 2 Koningen 18 vers 4 gelezen dat Hiskia de koperen slang heeft vernietigd, omdat de koperen slang aanbeden werd. En we zijn nu bij een stuk gekomen waarin we kunnen zien dat Paulus echt heel emotioneel is, maar wel echt krachtig. En wat hij zegt in vers 16, de vraag die hij stelt, is een heel scherpe vraag. Want je gaat niet zomaar tegen iemand zeggen: ben ik dan uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? En daarmee zet hij de tweestrijd die er heerst tussen het wetticisme aan de ene kant En de boodschap van waarheid, die van genade, zet hij op scherp. En telkens weer, en we zullen dat hier ook in dit gedeelte zien, telkens weer wil hij laten zien vanuit het woord van God, vanuit de geschiedenis, ook van Israël, dat de wet, de tuchtmeester tot Christus, nu niet meer geldt, omdat nu de tijd van de genade is gekomen. En hij noemt het hier, ben ik dan uw vijand geworden, omdat ik u de waarheid vertel. Ik vind het altijd zo mooi om rond Goede Vrijdag en Pasen stil te staan bij datgene wat Pilatus zo treffend zegt. Als hij de Heer Jezus voor hem heeft, dan hebben ze een kort gesprek met elkaar. En dan op een gegeven moment loopt Pilatus weg en dan stelt hij die bijzondere vraag: wat is waarheid? Wat is waarheid? En vervolgens gaat hij naar buiten en zegt hij: ik vind geen schuld in deze. En dat is conform de waarheid. Maar dan zie je dat hij niet handelt conform de waarheid, want als je geen schuld in iemand zou vinden, dan zou je hem vrij moeten laten. Maar hij handelt niet conform de waarheid, want hij laat Jezus kruisigen. Hij geeft Jezus over om gekruisigd te worden. En die strijd om die waarheid en de misleiding rondom de waarheid, die is heel geniepig. En die komen wij op allerlei gebieden ook telkens weer tegen. Want we kunnen de genadeboodschap van Paulus, kunnen wij echt als een boodschap van waarheid tot ons nemen. En dat hoor je dan ook in heel veel gemeenten. Maar nemen we daarmee ook de totale boodschap die Paulus brengt in deze tijd van genade, nemen we die dan ook aan? Pakken we die dan ook op als een waarheid? Nou, een van de voorbeelden waar natuurlijk heel veel om te doen is vandaag de dag, is de positie van man en vrouw in het huwelijk, jazeker. We hebben er vanmorgen, vanmiddag over nagedacht. Maar niet alleen in het huwelijk, maar ook in het midden van de gemeente, de positie van man en vrouw. Dat ze wel gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk aan elkaar zijn. Omdat God een andere rol aan de man heeft gegeven dan aan de vrouw. En dat is onderwijs wat Paulus brengt. En als wij de waarheidsboodschap die Paulus hier ook verdedigt naar de Galaten toe, en hier gaat het over wet en evangelie, wet en genade, als wij die van Paulus aannemen, dan moeten wij ook bij onszelf te raden gaan of wij die totale boodschap van de genade van Paulus aannemen en serieus nemen. Nou, wat is namelijk het geval? In de misleiding zit heel veel geniepigheid. We hebben het net gezegd tegen elkaar. Paulus zegt dat hier in vers 17. Zij beijveren zich niet met goede bedoelingen voor u. Maar, en dat wordt ook heel vaak waarschijnlijk niet gezegd. Ja, mijn bedoeling. Kijk, als hier iemand zou binnenkomen en zou zeggen: ja, mijn bedoeling is jullie vanaf Paulus weg te halen, vanaf Christus weg te halen, en dat jullie op mijn eigen gericht zijn, op mijn gericht zijn, dan zou iedereen hier zeggen van: ja, ho ho, dat doen we niet. Maar die bedoelingen die mensen hebben, dat is een bepaalde hartgesteldheid. En die hartgesteldheid zorgt ervoor, zegt Paulus, dat ze ons willen uitsluiten. Ze willen ons uitsluiten opdat u zich voor hen zou beijveren. Dus dan beijver je je niet meer voor Christus, niet meer voor de waarheid. Dan verlang je, dan beijveren. Je begeert naar de waarheid, je verlangt naar de waarheid. Je verlangt Paulus te volgen omdat hij Christus volgt. En daar word je van afgeleid, misleid, om net anderen voor anderen te ijveren. En dat is wat Paulus hier zegt. En die waarschuwing die geeft de Heer Jezus in Johannes 15 al. En misschien is het mooi om daar even met elkaar naar te kijken. Johannes 15, het eerste gedeelte, gaat over de ware wijnstok en de ranken. En dit gedeelte wordt ook heel vaak gelegd op de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat kan niet. Je kunt er een geestelijke les uithalen. Um, Maar je kunt het niet één op één leggen op de gemeente van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die spreekt namelijk tot zijn discipelen. En tegen zijn discipelen zegt hij dat zij in hem moeten blijven en niet naar een andere rabbi, een andere meester moeten gaan. En dan zegt hij in vers 5 van Johannes 15, ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. En dan staat er, als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Nou, dit gedeelte zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen voor de verzegeling van de Heilige Geest. Want dat is pas met Pinksteren gekomen. En de Heer Jezus geeft hier het onderwijs aan zijn discipelen en zegt, jullie zien mij als rabbi en jullie moeten mij als rabbi vasthouden. Jullie moeten je voor mij beijveren om mij te volgen. Je moet in mij blijven. En je moet niet naar een ander gaan, want ik heb het eeuwige leven. Ik geef het eeuwige leven. Ik ben het eeuwige leven. En de meeste discipelen zijn ook bij hem gebleven. Op één na. Judas. Omdat die niet in hem is gebleven. Maar die is naar een ander gegaan. Judas ging naar de overpriesters en heeft de Heer Jezus verraden. En wat is er uiteindelijk met Judas gebeurd? Nou, wat de Heer Jezus hier zegt, hij is niet in hem gebleven en wordt buitengeworpen, zoals de ranken verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Judas is niet verzegeld geweest door de Heilige Geest. En daarom, je mag, als je deze tekst zo leest, dan mag je die niet één op één leggen op de gemeente. Nogmaals, dit is een tekst die de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, waarin hij hen aanvuurt om voor hem te beijveren, maar is gesproken, uitgesproken, voordat de Heilige Geest kwam en hij de gelovigen heeft verzegeld. Nou, en nu zegt Paulus, en die zegt het in vers 18, nu ben ik weer terug in Galaten 4, nu is zich te beijveren voor het goede altijd goed en niet alleen als ik bij u ben. En dat is ook de les die je mag halen uit Johannes 15. Het is goed om verbonden te blijven, om gericht te zijn in het leven op de Heer Jezus Christus. Omdat je dan werkelijk het leven doorleeft wat hij is en wie hij is. En dat zegt Paulus ook. Het is helemaal niet verkeerd om je te beijveren voor het goede. Maar je moet wel de waarheid in het oog houden. Het goede is de waarheid. En de waarheid is de Heer Jezus Christus. Dus dat is echt een heel belangrijke les voor ons vandaag de dag. En je zou ook de vraag kunnen stellen, voor wie zijn wij ons aan het beijveren? Is alles wat wij doen gericht om de Heer Jezus Christus te verheerlijken? Is u opgevallen in vers 19 hoe Paulus deze gemeente, deze broeders en zusters in Galaten tegemoet komt? Hij zegt, mijn lieve kinderen, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Hij is helemaal met een moederlijke ontferming, is hij over die broeders en zusters in Galaten, is hij bewogen over hen. Hij zegt van, ja, maar ik ken die barensweeën. Toen jullie je vanaf de afgoden bekeerden tot de levende God, vanaf alles wat jullie vasthield tot de levende God, daar hebben we voor gestreden. Dat was voor mij een barensnood en nu ben ik als het ware weer in een barensnood. Ben ik weer voor jullie aan het strijden, voel ik weer de pijn, de moederlijke pijn. Omdat jullie je dreigen over te geven aan het wetticisme. Wat weer niet Christus centraal stelt. Voelt u dat? Die bewogenheid van Paulus in deze tekst? Mijn kinderen. Mijn lieve kinderen. En dan gaat hij weer door een ander voorbeeld proberen duidelijk te maken dat de weg die ze op zijn gegaan een heilloze weg is. Want het uitgangspunt voor de weg waarop ze ingeslagen zijn, is de wet en het gehoorzamen van de wet. Zeg mij, in vers 21, zeg mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet? Ze kiezen ervoor om hun positie, hun uitgangspunt te hebben onder of in de wet. En dan vandaar ook de vraag van, ja, maar luistert u niet naar de wet? Het ene geeft aan dat het een positie is. En het andere is de vraag naar de gehoorzaamheid aan de wet. En dan gaat hij vanuit een beeld, een geschiedenis, gaat hij verklaren dat de weg niet goed is. En wat pakt hij dan? Dan pakt hij Abraham. En we hebben vaker over Abraham gesproken, omdat juist in deze brief heel duidelijk door Paulus stelling wordt genomen dat christenen zich niet hoeven laten besnijden. Zij die gelovig zijn geworden uit de heidenen hoeven zich niet te laten besnijden. Dat was in Handelingen 15, hebben we daarover gesproken, veelvuldig over gesproken, het kernthema. Omdat de judaïsten waren die zeiden dat de christenen uit de gelovigen, of de gelovigen uit de heidenen zich moesten laten besnijden. En daarom wordt Abraham weer gepakt. En dan gaat het niet zozeer over Abraham, maar over de twee vrouwen die hij had. En het gaat dan over hun positie. En dan worden de kinderen genoemd. Er staat namelijk in 22, want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Ismaël en Isaac. Ismaël was de zoon naar het vlees. Isaac was de zoon naar de belofte. Isaac was door God beloofd uit een onmogelijke situatie. Namelijk gezien de ouderdom en de onvruchtbaarheid van Sara. En de ouderdom van Abraham en Sara. Ismaël was een zoon naar het vlees. Want Abraham en Sara hadden afgesproken dat Hagar maar voor het nakomelingschap moest zorgen. Het was niet de belofte verwachten en wachten op de vervulling van de belofte. Nee, maar het was een eigenhandige ingreep van Abraham en Sara om Hagar bij Abraham te brengen, zodat daar een zoon uit kon komen. En vandaar dat Paulus zegt, dat was een zoon geboren naar het vlees. En mag je dat dan zo zeggen? Dat je in die twee zonen iets ziet van mensen die leven onder de wet en onder de genade? Ja, zegt Paulus in vers 24. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Hij trekt zelf de lijn door vanuit de geschiedenis met Abraham en zijn twee zonen Ismaël en Isaac. En die trekt hij door naar het heden, naar wat er gebeurd is in Christus. En wat zegt hij dan? Nou, zinnebeeldig heeft het de volgende betekenis, want deze twee vrouwen zijn twee verbonden. Het ene, Ismaël, daarvan kun je zeggen, het verwijst naar het Sinaïtische verbond. Het wetsverbond. Het geeft slavernij. Je wordt slaaf van de wet. Je moet de wet volbrengen. En het nageslacht wat daaruit komt, want de vrouw verwijst, is een zinnebeeldige betekenis van het verbond. En het nageslacht, Ismaël, zijn ook slaven. Het verwijst naar het aardse Jeruzalem. En dan staat er heel bijzonder bij, het verwijst naar, in vers 25, want deze Hagar, zegt Paulus, is de berg Sinaï. In die zinnebeeldige betekenis. En die zinnebeeldige betekenis over de berg Sinaï, die in Arabië ligt. En dat is dus buiten het land waar God zijn zegen gaf. Want hij had Kanaan beloofd. En dan wordt er een link gelegd met het aardse Jeruzalem, met het aardse Jeruzalem. En dat is echt heel goed om te begrijpen dat Hagar het zinnebeeldige betekenis is van het verbond, wat alles te maken heeft met de wet, niet met de zegen, want de wet, als je daarin kijkt, dan zie je je eigen onkunde, je eigen dood. Dus het heeft niets met de zegen te maken. En Paulus zegt, Hagar en Ismaël geven alles aan wat betrekking heeft op slavernij. Op het nageslacht van slaven. Buiten de zegen. En dan kom je bij Sara. En van Sara kun je zeggen, vers 26 zegt Paulus dat, dat het gaat over het Jeruzalem dat boven is. Het Jeruzalem dat boven is. En het staat er heel kort, twee woordjes. Ik weet niet of het u is opgevallen, maar dat is heel erg bepalend, want er staat er in vers 26, maar het Jeruzalem dat boven is, en dan staat er, is, nou, vrij. En dat is heel iets anders, dat is een heel andere positie dan de slavernij van Hagar en Ismaël. Hier zegt Paulus, maar het Jeruzalem dat boven is, de zinnenbeeldige betekenis van het verbond Sara met Isaac als belofte van God, dat beeld is van het Jeruzalem dat boven is en dat is vrij. En dan zegt hij, dat is onze moeder. Dat is moeder van ons allen. Dat is wel heel mooi dat hij dat zegt. En dat moet ook opvallen, want daarmee geeft hij echt weer hoe zijn worsteling is. Want hij heeft dus, wat we net gezegd hebben tegen elkaar, vers 19, geeft hij iets weer van mijn lieve kinderen. En hij, je ziet als het ware dat hij ze erbij trekt. En dan hier zegt hij, maar dat Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van, niet van mij, zegt Paulus. Of niet van mij en Silas, nee. Dan zegt hij, dat is de moeder van ons. Hij betrekt ze erbij. Je voelt als het ware dat hij ze helemaal in die vrijheid wil trekken van dat verbond wat God is aangegaan, waarvan Sara de zinnebeeldige betekenis is. Nou, de Heer Jezus zegt het zelf in Johannes 8, vers 36. In Johannes 8, vers 36, een heel belangrijke tekst die we werkelijk echt uit ons hart moeten kennen. Indien dan de Zoon u heeft vrijgemaakt, zo zult u waarlijk vrij worden. Zijn. Dat zegt Paulus ook hier. Paulus bevestigt hier de woorden van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt, u zult waarlijk vrij zijn op het moment dat de Zoon u heeft vrijgemaakt. En Paulus zegt dat dat heeft alles te maken in Johannes 8, vers 36, dat heeft alles te maken met het Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. En dat is de moeder van ons allen. En het geeft ook alles aan dat ons burgerschap ook niet van deze wereld is. En dat vind ik zo mooi als we iets verder bladeren dan de Galatenbrief. Dan zitten we in Filippenzen en dan de bekende tekst uit Filippenzen 3 met elkaar even lezen. In Filippenzen 3. Daar staat boven in vers 17 van Filippenzen 3. Leven als, en daar komt het al hè, burgers van de hemel. Als burgers van de hemel. En dan zegt hij in Filippenzen 3 vers 17. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Dus hij gebruikt zichzelf als voorbeeld, omdat hij probeert te wandelen en naar streeft en naar verlangt en naar begeert om te verlangen vanuit de positie die boven is, het Jeruzalem dat boven is, vanuit de vrijheid. En dan zegt hij in vers 20, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ons burgerschap, en ik hoop dat we dat vanavond allemaal kunnen zeggen, maar ook degenen die thuis kijken of die later kijken, dat we dat werkelijk echt kunnen zeggen. Dat wij beseffen, geloven en belijden in ons leven dat ons burgerschap in de hemelen is, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten. In verbinding met de Heer, met de Heer Jezus. En dat geeft iets weer van de vrijheid waarin wij mogen leven in de Heer Jezus Christus. Want de Zoon heeft ons vrijgemaakt. Het Jeruzalem dat boven is, Sarah, Isaac. Het Jeruzalem dat boven is, is vrij. Sarah is de moeder van ons allen. En dan vers 27, we zijn weer terug in Galaten 4. In vers 27, want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare die niet baart, breek uit in gejuich en roep, u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. En dat is een profetie uit het boek Jesaja. Jesaja 54, Jesaja 54... Dat is namelijk de tekst, de eerste tekst uit Jesaja 54, die Paulus hier aanhaalt. En dat haalt hij dus aan, dat moeten we even goed beseffen, vanuit dat tweede verbond. Vanuit het verbond Sarah-Isaac. Het Jeruzalem daarboven is vrij en zij is de moeder van ons allen. En dan haalt hij een belofte aan uit Jesaja 54, vers 1. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heere. En deze hele boodschap in Jesaja 54, dat is een belofte van heil voor Zion. Dat staat er ook boven. En u zult dat als u Jesaja 54 leest, zult u dat herkennen. Het is een belofte van heil voor Zion. Want ook dat gaat gebeuren. In Hosea staat de tekst dat Israël uit het graf geroepen zal worden. In Hosea 13 uit mijn hoofd gezegd. En het is zo belangrijk, want dat is ook iets wat er met de gemeente van de Heer Jezus Christus gebeurd is. Met het Jeruzalem dat van boven is. Wij lagen ook in de dood en een machtswoord van God heeft ons vanuit de dood levend gemaakt. En ik vind het zo geweldig mooi om te beseffen dat het machtswoord van God straks het overblijfsel van Israël vanuit de dode situatie tot leven roept. En waarom? Omdat er een belofte is dat God zijn volk tegemoet komt en dat God zijn volk uit het graf tot leven roept. Wat de wereld ook zegt, wat mensen ook zeggen, wat machthebbers ook zeggen, de belofte van God vanuit het nieuwe verbond, vanuit het verbond waarvan de zinnenbeeldige betekenis Sarah en Isaac is, zorgt ervoor dat niet alleen de gemeente opstaat uit de dood, maar dat ook Israël straks, het verloren Israël, het overblijfsel van Israël, het verachte Israël straks zal opstaan uit de dood om koning Jezus te aanvaarden, waarin hij 1000 jaar vanuit Jeruzalem zal gaan regeren. De twee verbonden. Wij zijn verlost en het overblijfsel van Israël zal verlost worden. Dat is een belofte. God heeft dat in de geschiedenis van Israël, heeft God dat veelvuldig laten zien, dat God bij machte is het volk Israël te verlossen. En straks over onze geschiedenis heen zal straks God Israël gaan verlossen. Nou, we zijn weer terug bij Galaten 4. Want Paulus komt dan tot de conclusie en hij zegt dan in vers 28, wij nu broeders zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Wij zijn kinderen van de belofte, uit de belofte. God had beloofd dat hij een volk uit de heidenen zou verzamelen. En tot het moment dat de volheid van de heidenen daar is, tot dat moment zal God blijven verzamelen. En als dat moment is aangebroken, gaat God weer verder met Israël. Dat is een belofte van God. Daar zit niets, maar dan ook niets van onze werken bij. Het is enkel genade. En dan krijg je de strijd, want die wordt ook zichtbaar tussen Hagar en Sarah. Want dan zie je op een gegeven moment de strijd u kunt dat lezen bijvoorbeeld, dat het Hagar en haar nakomeling Ismaël, Genesis 21 vers 9, staat dan op een gegeven moment dat Ismaël staat te lachen, te spotlachen bij Isaac. Hij vernedert Isaac. En in Genesis 21 vers 14 staat dan dat Abraham de opdracht krijgt om Hagar met Ismaël weg te sturen. Weg te sturen. En zo moeten we beseffen dat het wetticisme, het judaïsme of welke vorm van wetticisme ook, in allerlei religies die we hier tegenkomen, inclusief het religieuze christendom, inclusief het religieuze jodendom, heeft altijd de strijd tegen de genade. Want de strijd blijft bestaan tussen Isaac en Ismaël. En wat God ons leert hier door Paulus, is dat wij leren in ons leven om Ismaël weg te sturen. Om Hagar met Ismaël, datgene wat met de wet te maken heeft, weg te sturen. Omdat het belemmert om in de genade van de Heere God te leven. Om in de genade van de Heer Jezus Christus te leven. Omdat het ons belemmert dat Christus gestalte in ons persoonlijk leven krijgt en in het leven van de gemeente. En daarom is Paulus, die zegt het in vers 30 ook. Paulus zegt, wat zegt de schrift echter? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. Het is hard. Ja, het is hard. Maar het gevolg van wetticisme met genade is veel erger, omdat daarin verleiding en misleiding zit, zodat Christus wegdrijft uit het middelpunt. En daarom zegt hij hier, jaag weg. En dan komt hij tot de slotsom en dan zegt hij, daarom broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Niet van de slavin die een juk op haar had, maar van de vrije. Waarvan de Hebreeënbriefschrijver zo mooi getuigt, wij hebben een vrije toegang tot Gods genadetroon. Vrij. En ik hoop zo dat we dat steeds dieper met elkaar mogen beleven. Dat wij in de vrijheid van de Heer Jezus Christus mogen leven. Want we, vanuit de vrijheid kunnen we werkelijk gaan stralen van wie Hij is. Kunnen we werkelijk leven vanuit de vreugde en de blijdschap. En zullen wij een duidelijke, leesbare brief zijn van Jezus Christus, onze Heer. Amen.